onvoorbereid naar een film gaan. Dat doe ik eigenlijk nooit. Maar toen ik jaren geleden naar de film uit deze aflevering ging, had ik werkelijk geen idee wat mij te wachten stond. Maar na enige tijd wist ik het zeker. Ik had een van de beste comedies ooit gezien. Je luistert naar Fantastische Filmlocaties, de podcast over films en de locaties waar ze werden opgenomen. Je gaat ook deze keer weer dingen horen die je nog niet wist. Over de film in deze aflevering, over de mensen die hem maakten en over de locaties waar die werd opgenomen. Ook probeer ik je met mijn persoonlijke verhalen weer uit te leggen waarom het toch zo ontzettend leuk is om filmlocaties te bezoeken. Mijn naam is Jeroen Huisdens en in deze aflevering gaan we naar het plaatsje Woodstock in het Amerikaanse Illinois voor het geweldige Groundhog Day. Ik had een aflevering over Groundhog Day echt al tijden op mijn lijstje staan, maar tja, daarvoor wilde ik eigenlijk eerst een bezoek hebben gebracht aan Woodstock. Een stadje met om en nabij 25.000 inwoners op zo'n drie kwartier rijden van Chicago. Daar vonden van 16 maart 1992 tot 10 juni van dat jaar bijna alle opnamen plaats van de film. Je moet trouwens niet denken dat in Woodstock, Illinois, ook het beroemde muziekfestival uit 1969 plaatsvond. Want dat gebeurde in Bethel, voor Amerikaanse begrippen in de buurt van Woodstock, maar dan die in de Amerikaanse staat New York. Al met al toch zo'n 14 uur rijden bij elkaar vandaan. In het najaar van 2024 bracht ik na jaren eindelijk een bezoek aan Woodstock, Illinois. En toen wist ik ook gelijk wanneer ik deze aflevering live wilde gaan zetten. Aan de vooravond van Groundhog Day. Want op 2 februari wordt in Punxsutawney, Pennsylvania, echt elk jaar het echte Groundhog Day gevierd. Dat is een enorm volksevenement waarbij Groundhog Phil, de lokale bosmarmot, onder grote belangstelling tevoorschijn wordt gehaald om te ontdekken of de winter nog lang gaat duren. Of zoals Phil Connors het in de film Groundhog Day uitlegt:
once a year the eyes of the nation turn to this tiny hamlet in western Pennsylvania to watch a master at work. The master? Punxsutawney Phil, the world's most famous weatherman, the groundhog, who, as legend has it, can predict the coming of an early spring. So I guess the question we have to ask ourselves today is, does Phil feel lucky?
Misschien herkende je zijn stem al. Acteur Bill Murray speelt in de film weerman Phil Connors. Hij wordt door de lokale tv-zender voor de zoveelste keer op pad gestuurd om in het plaatje Punxsutawney verslag te doen van Groundhog Day. De cynische Connors heeft alleen een bloedhekel aan het festijn en wil er dan ook zo snel mogelijk weer vandoor. Maar dan ontdekt hij dat hij gevangen zit in een tijdloop. En daardoor moet hij Groundhog Day keer op keer op keer op keer beleven. En wat doe je dan? Groundhog Day wordt wel de moeder van alle tijdloopfilms genoemd. Maar het is niet waar dat het de eerste film was over dat onderwerp. In 1933 speelde acteur Lee Tracy al in een film waarin de hoofdpersoon vast kwam te zitten in de tijd. Dat was de film Turn Back the Clock. Tegenwoordig wordt er vaker met het concept tijdloop gespeeld. Zo was er in 2011 de film Source Code met acteur Jake Gyllenhaal. 3 jaar later gevolgd door de film Edge of Tomorrow met Tom Cruise en Emily Blunt. En sindsdien hebben we ook nog de films Before I Fall, Palm Springs, Happy Death Day en het vervolg erop gehad. Deze maand, maar dat ligt er een beetje aan wanneer je dit gaat luisteren, kan daar nog een Nederlandse film aan worden toegevoegd. Dat is de film Love, Phil, Repeat. Maar wat mij betreft kan er niets tippen aan het origineel. Groundhog Day. Je hoorde het al. De film werd in het voorjaar van 92 bijna volledig opgenomen in Woodstock, Illinois. Maar bijna is niet helemaal. Als Phil Connors met zijn producenten Rita, gespeeld door Andy McDowell, en zijn cameraman Larry, vertolkt door Chris Elliott, onderweg gaan naar Punxsutawney, zie je ze over de West End Bridge bij Pittsburgh rijden. En als ze op de terugweg vast komen te zitten vanwege de sneeuwstorm, die volgens veel eerlijk gezegd zou overwaaien, staan ze stil op de Amstutz Expressway in Noord-Chicago. Maar verder werd alles in Woodstock gedraaid. Nee, dat is niet helemaal waar wat ik nu vertel. Want een deel van de interieuropname, onder meer van de B&B waar Phil verblijft, werden gedraaid op een speciaal gebouwde set op een fabrieksterrein in Cary in Illinois. Maar de rest van de locaties, die vind je echt in Woodstock. Op loopafstand van elkaar. Daarover zoveel meer. Eerst weer even naar het begin. Naar het moment dat de basis werd gelegd voor Groundhog Day. Daarvoor draai ik de klok terug naar 1990. Het verhaal begint dan bij schrijver Danny Rubin. Rubin was dat jaar net verhuisd naar Los Angeles om door te breken als scenario-schrijver. Hij raakte verzonken in het boek The Vampire Lestat, het vervolg op het bekendere boek The Interview with the Vampire. Het verhaal bracht hem op het idee om een script te schrijven over een man die gevangen zit in een eeuwig leven. Maar een filmscript met dat thema leek hem wat lastig verkoopbaar omdat het productietechnisch zoveel kosten met zich mee zou brengen. Althans, dat dacht Rubin. Het idee verdween in een la, om er enige tijd later toch weer uit te komen. Want nadat hij zijn eerste script had verkocht, dat uiteindelijk zou leiden tot de thriller Hear No Evil, adviseerde Rubens agent hem om nog iets op te leveren dat hem in de markt zou houden. Hij voegde op dat moment zijn oude idee samen met een verhaal over een man die elke keer op dezelfde dag wakker wordt. Rubin deed 7 weken research en schreef de eerste versie van het script van Groundhog Day in 1 week. Dat scenario werd door Rubins agent gebruikt om afspraken te maken met verschillende producenten. Maar niemand hapte toe. Toen zijn agent korte tijd daarna besloot afscheid te nemen van de filmindustrie, gebruikte Rubin dat script om zelf een nieuwe agent te vinden. De man bij wie het ook op zijn bureau kwam was Richard Lovett van het beroemde bureau Creative Artists Agency, CAA. Lovett liet Rubin weten dat hij hem niet kon vertegenwoordigen, maar hij wilde het script wel graag aan een van zijn cliënten geven. Acteur, schrijver en regisseur Harold Ramis. Het overgrote deel van het publiek, jij waarschijnlijk ook, kent Harold Ramis toch vooral als Dr. Egon Spengler uit Ghostbusters. Maar begin jaren 90 had Ramis al een hele reputatie opgebouwd als schrijver en regisseur. Na het regiesucces van de comedies Caddyshack en National Lampoon's Vacation begin jaren 80 stortte hij zich op de film Club Paradise met acteur Robin Williams. Maar die film flopte in alle opzichten. Ramis zocht daarna iets waarmee hij de boel weer op de rails kon krijgen. En dat was het moment dat hij het script van Rubin getiteld Groundhog Day onder ogen kreeg. Ramis zag er wel wat in, maar hij miste eigenlijk de humor en hij wilde het kunnen herschrijven. En dat was weer het moment waarop scenario-schrijver Danny Rubin voor een waar dilemma kwam te staan, want er diende zich opeens ook een andere partij aan. Zij gaven aan het script intact te willen laten en Rubin een film met een productiebudget van $3 miljoen in het vooruitzicht te stellen. Daarmee werd hem dan wel de pas afgesneden naar Harold Ramis, die het script dus wilde aanpassen, maar ook naar Columbia Pictures, dat bereid was meer geld in de film te stoppen. Hoewel hij bang was dat Columbia de originaliteit van het verhaal te veel wilde aantasten, besloot Rubin toch te kiezen voor de Harold Ramis-route. Harold Ramis herschreef het script en gaf het de ingrediënten die er de film van maakte die we nu kennen. Al bleef er lange tijd een discussie gaande waarom en hoe Phil Connors nou eigenlijk in die tijdloop terecht was gekomen. Ook op een aantal andere fronten werden er nog dingen toegevoegd en weggelaten. Dat zou zelfs gebeuren tijdens het draaien in Woodstock. Ik breek hier even in op mijn eigen verhaal om plaats te maken voor een boodschap. Ik hoor vaak van luisteraars dat ze naar aanleiding van de podcast een film graag nog een keer willen terugkijken of juist heel nieuwsgierig zijn geworden naar de film omdat ze hem nog niet kenden. Daarom meld ik met plezier dat ook Groundhog Day te bekijken is bij Pathé Thuis, partner van deze podcast. Pathé Thuis heeft meer dan 6000 films in huis die je kunt huren of kunt kopen en waarvoor je geen abonnement nodig hebt. Ga gewoon naar pathéthuis.nl. En het leuke is, wil je nou kans maken om Groundhog Day gratis te kijken bij Pathé Thuis? Blijf dan even tot het einde luisteren, want dan vertel ik je hoe je daar kans op maakt. Het is tijd om je eens even mee te nemen naar Woodstock, Illinois. Bijna alles werd gefilmd rondom het historische plein in het centrum. En om je even een idee te geven, alle filmlocaties in het hart van Woodstock liggen op maximaal 6 minuten lopen van elkaar. Het is wel grappig om te beginnen met het verhaal dat Woodstock eigenlijk helemaal niet de eerste keuze was. En dat weten we allemaal dankzij location manager Bob Hudgens. Hudgens werd gevraagd locaties aan te dragen op maximaal 5 uur rijden van Chicago, de thuisstad van zowel Harold Ramis als hoofdrolspeler Bill Murray. En dus stuurde Hudgens direct foto's door van het plaatsje Woodstock. Dat was tenslotte de stad waar hij al eerder in had gewerkt, namelijk aan de film Planes, Trains en Automobiles. Maar Harold Ramis liet hem weten op zoek te zijn naar een stad die meer gelijkenis vertoonde met het echte Punxsutawney in Pennsylvania. Er werd daarna gekeken naar zo'n 60 stadjes, waaronder Mineral Point in Wisconsin, maar dat was het allemaal net niet. Production designer David Nichols begon toen de hoop al te verliezen. Hij stelde voor om de hele boel te verhuizen naar New England, waar volgens hem voldoende plaatsjes waren die voldeden aan het vereiste profiel. Pas toen de groep voor een lunch stopte in Baraboo in Wisconsin, zag Ramis in dat een stad met een dorpsplein in het midden wel eens heel goed zou kunnen uitpakken. Hij vroeg aan Hudgens of er niet iets was dichter bij Chicago, waarop die zei, maar wat dacht je dan van Woodstock? Ze reden er direct naartoe en Hudgens regelde toestemming om de beltoren van de Opera House te mogen bezoeken. Vandaar zouden ze uitzicht hebben op het hele plein en het hele centrum. En toen Harold Ramis dat uitzicht had, was die verkocht. De Opera House en de toren kregen niet veel later hun eigen rol in de film. De Opera House werd in de film het Pennsylvanian Hotel, waar Phil Connors absoluut niet wil overnachten. Gelukkig heeft zijn producent Rita Hansen dan al een andere plek voor hem geboekt. De beltoren werd daarnaast ook gebruikt als de toren waar we Phil Connors wanhopig vanaf zien springen in de hoop een einde te maken aan zijn nachtmerrie. Recht tegenover de Opera House ligt het stadsplein waar Phil zich meldt bij Gobbler's Knob om verslag te doen van het evenement dat hij zo enorm verafschuwt. In werkelijkheid ligt Gobbler's Knob net buiten Punxsutawney in de bossen. En dat was reden om ook naar zo'n locatie te zoeken voor de film. En dat lukte. Bob Hudgens kwam met Moraine Hill State Park, vlakbij het plaatsje McHenry. Maar toen het puntje bij het paaltje kwam, werd besloten om daar toch geen gebruik van te maken en het hele feest alsnog op het centrale plein in Woodstock te filmen. Omdat dat de film ten goede zou komen qua herkenbaarheid. Dat betekende alleen wel dat er niet 5 dagen op en rondom het plein gefilmd zou gaan worden, maar 6 weken. En zo werd het plein van Woodstock, Illinois opeens vereeuwigd als het fictieve Punxsutawney in Pennsylvania, dat de filmfans voor altijd met deze muziek zullen blijven associëren. Strike up the music, the band has begun. Pennsylvania, hold on. Pick up your partner. Ik neem je weer mee terug in de tijd, naar het moment van het casten van de hoofdrollen. Op Bill Murray kom ik zo, maar laat me even beginnen met de rol van Rita Hanson. In eerste instantie werden er verschillende comediennes gecast voor die rol, maar dat pakte niet lekker uit tegenover Bill Murray. Een van de andere personen die daarna werd gevraagd om langs te komen voor een auditie was zangeres Tori Amos. Maar de rol ging uiteindelijk naar Andy McDowell. Het was een jaar voor de opname van die andere geweldige comedy, Four Weddings and a Funeral. Bill Murray was niet de eerste keus voor de rol van de chagrijnige Phil Connors. Harold Ramis wilde Tom Hanks graag hebben. Maar Hanks wees het aanbod af. Zijn argument? Het publiek kende hem toch vooral als Mr. Nice Guy. Iedereen zou de afloop van de film bij voorbaat al kunnen raden als hij Phil Connors zou gaan spelen. Een andere acteur die de film op een presenteerblaadje kreeg aangeboden was Michael Keaton. Maar die zei dat hij de film niet snapte en zei toen nee. Hij gaf trouwens later wel toe enorm spijt te hebben van die beslissing. Ook Chevy Chase kreeg het script nog toegestuurd, maar dat leidde ook niet tot het gewenste resultaat. Scenario-schrijver Rubin stak ondertussen niet onder stoelen of banken dat hij Kevin Kline graag in de rol wilde. Maar toen had Harold Ramis zijn voorkeur voor Bill Murray al uitgesproken. Hij wist namelijk 100% zeker dat Murray zich de rol eigen zou kunnen maken. De twee kenden elkaar al door en door, dankzij het bekende improvisatiegezelschap Second City uit Chicago. Hun vriendschap leidde onder meer tot de films Meatballs, Caddyshack, Stripes en natuurlijk niet te vergeten Ghostbusters. Maar op de set van Groundhog Day ging het helemaal mis. Er was constant spanning tussen de twee mannen. Over het script, over het karakter van de film en over het gedrag van Murray op de set. De twee zouden elkaar na de opname meer dan 20 jaar niet spreken. Ze maakten het nog wel goed, voordat Harold Ramis in 2014 zou overlijden aan de gevolgen van kanker. Een week na dat overlijden maakte Bill Murray een prachtig gebaar tijdens de uitreiking van de 86e Academy Awards. Toen hij samen met actrice Amy Adams op het punt stond om de Oscar uit te reiken voor beste cinematography, ging hij volledig off-script. En zei hij:
"Oh, we forgot one. Harold Ramis for Caddyshack, Ghostbusters and Groundhog Day."
Een fantastisch eerbetoon. Er zijn nog een paar acteurs in Groundhog Day die ik kort wil noemen. En als eerste, hoe kunnen we die vergeten, Stephen Tobolowsky. Hij mag zijn karakter gewoon even zelf introduceren.
Phil? Hey, Phil? Phil? Phil Connors? Phil Connors, I thought that was you.
How you doing? Thanks for watching.
Hey. Now, don't you tell me you don't remember me, because I sure as heck fire remember you.
Not a chance.
Ned! Ryerson! Needle-nose Ned, Ned the Head. Come on, buddy. Case Western High. Ned Ryerson. I did the whistling belly button trick at the high school talent show. Bing! Ned Ryerson got the shingles real bad senior year, almost didn't graduate. Bing! Again! Ned Ryerson, I dated your sister Mary Pat a couple times till you told me not to anymore. Well?
Ned Ryerson?
Bing!
Bing!
De ontmoeting tussen Ned en Phil vindt plaats in het centrum van Woodstock, op de hoek van Cass Street en North Benton Street. De hoek staat inmiddels zelfs bekend als Ned's Corner. En fans uit de hele wereld komen naar dat ene plekje in Woodstock om de scène na te spelen. Waaronder een paar mensen uit Nederland. Ned Ryerson en Phil Connors lopen samen op en daarna stapt Phil Connors in het gat in de straat gevuld met ijskoud water. De stad Woodstock is zo trots op hun rol in de filmgeschiedenis dat er precies op die plek op de stoep een plaquette is geplaatst met de tekst "Bill Murray stepped here." De scène, maar ik moet eigenlijk zeggen scènes, vonden plaats voor het Tip Top Café. Dat is het café waar Phil Connors Rita probeert te bewijzen dat hij in een tijdloop vast zit door de achtergrond van alle gasten in het restaurant te vertellen. En waar hij aan de bekende koffiekan lurkt. En waar hij zegt...
I'm a god.
You're a god.
I'm a god. I'm not the god. I don't think.
Because you survived a car wreck?
You folks ready to order?
I didn't just survive a wreck. I wasn't just blown up yesterday. I have been stabbed, shot, poisoned, frozen, hung, electrocuted, and burned.
Oh, really?
And every morning I wake up without a scratch on me, not a dent in the fender. I am an immortal.
Het restaurant werd speciaal voor de film gebouwd in het pand op nummer 108 van Cass Street. Het stond toch leeg nadat de kledingzaak die erin zat de deuren had gesloten. De interieuropnamen werden gedraaid in het voorjaar, waardoor je in het restaurant al kon zien dat de bomen op het plein alweer gingen bloeien. Dus werden er camouflagenetten van het leger overheen gegooid om ze donkerder te laten lijken. Tegenwoordig zit er een restaurant in het pand genaamd Mary's Mexican Grill. Op de muur van het restaurant zijn op een beetje goedkope manier wat foto's uit de film geplakt. Met alles wat Woodstock te bieden heeft, is het gewoon erg jammer dat het restaurant niet in stijl van de film is ingericht en dat het wordt geëxploiteerd als het tip-top café. Maar het zou mij niet verbazen dat dat gewoon een rechte kwestie is. Ik ben alweer aan het uitweiden, maar er zijn nog wat andere acteurs in de film die ik ook nog wil noemen. Zo maakte een nog jonge Michael Shannon zijn speelfilmdebuut met Groundhog Day en is regisseur Hal Ramis zelf nog kort te zien in de film als dokter. En dan is er nog het verhaal van John Watson Sr., die echt maar heel kort in beeld komt. Watson had ook nog wat kleine rollen gespeeld in Natural Born Killers en The Fugitive, maar hij werd vooral bekend als de barkeeper in deze scène.
Well, what should we drink to?
To the groundhog.
I always drink to world peace.
De scène werd gefilmd in de kelder van de Old Courthouse aan het plein in Woodstock. Ik zei je toch al dat de locaties dicht bij elkaar liggen? Er had lange tijd een restaurant op die plek gezeten, maar dat had de deuren gesloten. Dus toen de filmploeg er in 92 gebruik van wilde maken, was dat zo geregeld. Er werd voor gekozen om de scène pas te draaien als er door onverwachte omstandigheden op het plein niet kon worden gefilmd. Dat betekende dat de acteur John Watson wel beschikbaar moest zijn. Hij kwam dan ook elke dag naar de set, wachtende tot het zijn beurt was. En zo gingen er week na week na week voorbij en bleef hij maar wachten. Tot de laatste week van het draaien in het centrum. Toen mocht John Watson eindelijk zijn ding doen. En al met al betekende het dat hij bijna net zo vaak op de set was als hoofdrolspeler Bill Murray. Hij kreeg gelukkig wel voor alles betaald. Toen ik in de nazomer van 2024 in Woodstock was, besloot ik toch even te kijken of de deur naar de Old Courthouse open was. En dat bleek zo te zijn. Binnen werden we vriendelijk verwelkomd door Tammy Linardos en haar zoon en dochter. Ze zaten midden in een verbouwing. Over een tijdje moest hun nieuwe restaurant Squire on the Square opengaan. En zoals dat zo vaak gebeurt als wij Amerikanen ontmoeten, kregen we direct een enthousiaste ontvangst en een hele rondleiding. Vol passie vertelde de familie over hun vak en over hun droom. En aan het einde werd de bar nog speciaal even voor ons opgeruimd en schoongemaakt om ons vrij uitzicht te geven op de plek waar Andy McDowell en Bill Murray en John Watson hun scène hadden gespeeld. En ook hier troffen we op de muren plaketten met erop de tekst:
I always drink to world peace.
Er is trouwens nog een locatie buiten Woodstock, bedenk ik me nu, waar werd gedraaid. Kun jij je de scène nog herinneren waarin Bill Murray de Groundhog ontvoert en er in een Chevrolet C10 uit 1971, dat heb ik even voor je opgezocht hoor, vandoor gaat en van de klif afrijdt? De opname in die kalksteengroeven vonden plaats in het plaatsje Rockford. En die oude groeve staat tegenwoordig vol met water. Om trouwens maar even een misverstand uit de wereld te helpen. Er circuleren verhalen dat Bill Murray meerdere keren gebeten zou zijn door de Groundhog en zelfs een tetanusprik moest halen. Maar dat blijkt een broodje aapverhaal te zijn. Er zijn nog een paar filmlocaties in het centrum van Woodstock waar ik je echt met heel veel plezier over vertel. Zo zit er aan Main Street op nummer 203 een bioscoop. Dat is de bioscoop van de stad. Phil Connors gaat er in de film verkleed als Clint Eastwood naar de film. De bioscoop heet tegenwoordig Classic Cinemas en heeft nog steeds zo'n prachtige traditionele lichtgevel die bioscopen vroeger ook hadden. Dat heeft de bioscoop in de film ook, al hebben ze wel de traditionele kassa weggehaald. Recht tegenover de bioscoop is het steegje waar Phil in de film de oude zwerver probeert te redden. En als je Main Street afloopt, moet je zeker ook even stilstaan bij de muurschildering van Groundhog Day die verderop is gemaakt. Het is het zoveelste bewijs dat ze in Woodstock echt heel blij zijn met de rol die de stad in de film heeft gespeeld. En als je de steeg met de muurschildering ingaat, moet je vooral even doorlopen. Want aan het einde zul je verrast worden door een standbeeld van nog een filmberoemdheid. Daar vind je namelijk een prachtig beeld van niemand minder dan Orson Welles. Welles beschouwde Woodstock als zijn thuis. Hij zat er een aantal jaren op de Todd School for Boys en maakte op 19-jarige leeftijd zijn professionele regiedebuut in de Woodstock Opera House. Weet je dat ook weer? Het verbaast je misschien, maar er zijn nog twee locaties waar ik je even op wil attenderen. Niet in de laatste plaats vanwege de verhalen die eraan vastzitten. De eerste filmlocatie ligt om de hoek bij Main Street, aan Church Street. Daar ligt Wayne's Lanes, het bowlingbaancentrum van Woodstock. Aan de bar daar vraagt Phil Connors zich in het gezelschap van de vrienden Gus en Ralph het volgende af.
I was in the Virgin Islands once. I met a girl. We ate lobster, drank pina coladas. At sunset, we made love like sea otters. That was a pretty good day. Why couldn't I get that day over and over?
Natuurlijk wilde ik ook heel graag bij het bowlingcentrum naar binnen. En dat werkte direct op de lachspieren, kan ik je vertellen. Want in het bowlingcentrum, waar een club met dames op leeftijd de ballen over de banen deed glijden, viel mijn oog direct op een kartonnen bord van Bill Murray als Phil Connors die aan de bar hangt. Eigenaar Ed Zor liet eigenlijk onmiddellijk alles uit zijn handen vallen toen ik hem vertelde dat ik een podcast maakte over de film en daarom bij hem naar binnen was gelopen. Hij vertelde dat hij de bowlingbaan pas heel veel later had overgenomen, maar dat er nog altijd toeristen op bezoek kwamen om de locatie te zien. Hij pakte het kartonnen bord, zette het op de bar en dat allemaal voor een foto. En hij klom direct daarna op een kruk om van een kast een bowlingkegel te pakken die was gesigneerd door Bill Murray tijdens de opname. En tot slot haalde hij ook nog een speciale poster van de muur die hij aan me gaf als aandenken van ons bezoek. Over de gastvrijheid in Woodstock hadden we zeker niet te klagen. En dat werd ook duidelijk toen we om de hoek bij de Woodstock Moose Lodge aan de deurklink trokken om te kijken of die toevallig ook open was. Ik moet je even uitleggen wat dat is. De Woodstock Moose Lodge is een soort buurtcentrum dat allerlei activiteiten organiseert om ervoor te zorgen dat er een heel sterk gemeenschapsgevoel blijft. En mensen kunnen er ook gewoon een warme maaltijd krijgen. In 1992 vonden in de zaal van dat centrum de opname plaats van de feestavond in Groundhog Day. De avond waarop blijkt dat Phil Connors na enige les opeens heel verdienstelijk piano kan spelen. Toen location manager Bob Hudgens aan production designer David Nichols vertelde dat hij deze zaal op het oog had, zei die, oké, laat maar zien dan. En bij binnenkomst was Nichols helemaal blij. Het was in één keer goed. Er hoefde niets aan de ruimte te worden veranderd. Je begrijpt dus waarschijnlijk al waarom ik dus hoopte dat de deur van het centrum open zou zijn toen wij ervoor stonden. Helaas, pech gehad. Die deur was dicht. Of toch niet. Want toen we wegliepen, kwam er net een man in een auto aanrijden en die vroeg of hij ons kon helpen. Ik legde uit waar we voor kwamen en toen zei hij, hold on. Hij liep naar de deur, pakte zijn sleutelbos en zei, kom binnen. En hij stelde zich voor als Bob Jerome. Hij was een van de leden van de Moose Lodge en hij wilde ons met plezier de zaal uit de film laten zien. En dat was weer zo leuk. Die zaal, dat podium. En ik zag voor de zoveelste keer de film weer tot leven komen. Ik kreeg alle kans om foto's te maken en wat video's te schieten. En Bob nodigde ons ook gelijk uit voor het warme avondeten. Daarvoor bedankten we. We vonden het al super aardig dat we even binnen mochten kijken. Maar het was tijd om terug te keren naar het plein in het centrum van Woodstock, omdat ik nog wat op mijn lijstje had staan. Midden op het plein staat wat ze in Amerika een bandstand noemen. Een vaste muziektent. Het is iets wat je heel veel in Amerikaanse dorpen en steden tegenkomt. De bandstand in Woodstock viel de makers zo op dat ze gedurende de opname nog iets extra's bedachten. Dat werd de scène waarin de liefde tussen Phil Connors en Rita Hanson tot bloei kon komen. En zie daar de dansscène in de bandstand met de muziek van Ray Charles. Dus, toen Connie en ik in het centrum van Woodstock waren, was er één ding dat ik zeker nog wilde doen voordat we Woodstock verlieten. Dansen als Rita en Phil met op de achtergrond de onnavolgbare Ray Charles. You give your hand to me and then you say hello. And I can hardly speak. My heart is beating so, and anyone can tell. You think you know me well, but you don't know me. No, you don't know. Wil je nou het hele nummer horen of aan je favoriete playlist toevoegen? Kijk dan even bij de show notes, want daar staat een link naar een playlist bij Spotify met alle leuke muziek uit Groundhog Day en ook van alle andere afleveringen. Groundhog Day ging op 12 februari 1993 in een groot aantal bioscopen in Amerika draaien. De film kreeg overwegend positieve reviews en het publiek waardeerde de film met een openingsweekend van $12,5 miljoen. De film zou 4 weken lang in de bioscoop top 10 blijven staan en aan het einde van die rit meer dan $70 miljoen hebben opgebracht in de bioscopen in de VS. In Nederland was de film vanaf 31 maart 1994 in de bioscoop te zien, ruim een jaar later dus. In Amerika deed Columbia Pictures nog een poging de film voor Oscars in aanmerking te laten komen, maar er gebeurde niets op dat front. In 1994 wonnen Harold Ramis en Danny Rubin in Engeland nog wel een BAFTA voor het beste originele scenario. En daar bleef het eigenlijk bij. Het lijkt erop dat Groundhog Day een film is die vooral in de jaren na de release door mensen is ontdekt en omarmd. Verschillende media noemden Groundhog Day sindsdien een van de beste comedies aller tijden. En in 2004 noemde de New Yorker de film nog Ramis' masterpiece. En dan is er nog één filmlocatie waar ik het echt even met je over moet hebben. Dat is de Cherry Street Inn. De bed and breakfast waar Phil Connors in verblijft en waar het romantische einde van de film plaatsvindt. It's so beautiful. Let's live here. Kijk, een bezoek aan de filmlocaties van Groundhog Day is natuurlijk niet compleet zonder stil te staan bij de bed and breakfast. Bij dat geweldige 130 jaar oude Victoriaanse huis aan het einde van South Madison Street, net buiten het centrum van Woodstock. Sterker, als doorgewinterde setjetter en fan van de film vind ik eigenlijk dat er maar één plek is in Woodstock waar je kunt overnachten als je er toch bent. En dat is in de Cherry Tree Inn. Ook in werkelijkheid de naam van het huis. Het is sinds 2017 eigendom van Laurie en George Mierecki. Ze namen het over van mensen die het ook als bed and breakfast runden, maar een hekel hadden aan de film en al die fans die zich toch keer op keer melden. Laurie daarentegen zag de zakelijke kans. Haar deur staat juist open voor iedereen die meer over het huis en de film wil weten. En de kamers, dat die zo vaak zijn volgeboekt, nou, dat zegt denk ik alles. Ik legde weken voor de reis naar Woodstock contact met Laurie, hopende dat er nog een kamer vrij zou zijn in het weekend dat wij wilden komen. En even voor het verhaal, er werd niet of nauwelijks in het huis gefilmd. Het hele interieur werd gebouwd in een ruimte op een industrieterrein in het vlakbijgelegen plaatsje Cary. Production designer David Nichols en set decorator Alicia Fisher lieten zich echter wel duidelijk inspireren door het interieur van het Victoriaanse huis. Dus op het moment dat je er binnenstapt, krijg je wel direct het oh mijn god gevoel. Zo eentje waarbij je direct denkt aan de werkelijk hilarische dialoog tussen Phil en de Lady of the House, Mrs. Lancaster.
Did you sleep well, Mr. Connors?
Did I sleep well?
Would you like some coffee?
Yes, please. But I think I'll have a double.
I hope you enjoy the festivities. There's talk of a blizzard.
Do you ever have déjà vu, Mrs. Lancaster?
I don't think so, but I could check with the kitchen.
Nog even naar die eerste mailwisseling met Laurie, de eigenaresse van het bed and breakfast. Ze liet me in eerste instantie weten dat het eigenlijk niet kon. Niet op het moment dat ik langs wilde komen althans. Want ze was dan zelf aan het reizen. Nee hè, het ging mij toch niet gebeuren dat ik na jaren eindelijk naar Woodstock kan en dat ik dan niet in het huis van Groundhog Day kon slapen. En toen kwam Laurie opeens met de mededeling dat een van haar zonen ons wellicht zou kunnen opvangen. Gelukkig. Ik boekte dus 2 nachten en kon door met de voorbereidingen. Toen we in september aankwamen bij het huis, bleken Laurie en George er toch te zijn. Laurie had haar reis inmiddels zo gepland dat ze ons nog kon verwelkomen en ons de volgende ochtend nog een werkelijk geweldig zelfgemaakt ontbijt kon geven. Daarna zouden ze vertrekken en zou haar zoon ons verder helpen. Toen we aankwamen, kregen we gelijk een tour die ons onder meer leidde naar de woonkamer, waarin een grote oude vitrinekast allemaal dingen stond die Laurie in de loop van de jaren had verzameld of zelfs had gekregen van fans. Waaronder het originele naamstraatbord uit de film, een replica van de koffiekan uit de film en een originele Panasonic RC6025. Dat is de wekkerradio waar Phil Connors elke ochtend naast wakker wordt. En toen zei Laurie ook nog dat ze ons in een andere kamer had geplaatst dan ik eigenlijk had geboekt. Ze gaf ons de kamer waarmee we het uitzicht hadden op de straat, zoals je ook in de film ziet als Phil Connors uit het raam kijkt. Inclusief zo'n badkamer met douche, waarbij je 's ochtends toch eventjes denkt, er zal toch wel warm water uitkomen, hè? En alsof het feest nog niet compleet was, zei Laurie daarna nog vrij nonchalant, en jullie hebben bovendien het hele huis voor jezelf, want er zijn geen andere gasten. En dat was toch even geweldig? Het betekende dat we in alle vrijheid een grapje konden uithalen met de wekkerradio en ik mij heerlijk kon uitdossen als Ned Ryerson in de spullen die Laurie daarvoor had klaargelegd. Fotobewijs hiervan wordt trouwens alleen op schriftelijk verzoek en zonder recht van verdere distributie getoond aan vaste luisteraars van deze podcast. 'S Avonds kropen we in de Cherry Tree Inn op de heerlijke zachte bank voor de loeigrote televisie om met een voortdurende glimlach op ons gezicht voor de zoveelste keer naar Groundhog Day te kijken. I got you, babe. I got you, babe. Je luisterde naar een aflevering van Fantastische Filmlocaties. Mijn naam is Jeroen Huistens. En wacht nog even, druk nou niet direct op stoppen, want ik heb nog wat te melden aan het einde. Eerst wil ik de leuke en lieve mensen van Woodstock, Illinois bedanken die op verschillende plekken de deur voor ons openden. En een diep geworteld dankjewel zeg ik tegen Lori Miarecki van de Cherry Tree Inn in Woodstock. Alle informatie uit deze aflevering staat zoals altijd weer in de show notes. Dat staat allemaal mooi op een rij op de fantastischefilmlocaties.nl website. Dat is de site waar je van alles kunt vinden over de film, de podcast en mijn avonturen. En ik meld het nog maar een keer. Groundhog Day kun je ook zien bij Pathé Thuis, partner van de podcast. Ze hebben er meer dan 6000 films in huis die je kunt huren of kopen en waarvoor je geen abonnement nodig hebt. Dus ga gewoon naar pathéthuis.nl. En als je nou kans wil maken om de film gratis te kijken, dan moet je nu even opletten. Het enige wat je hoeft te doen is antwoord geven op de volgende vraag. In welk plaatsje in de Verenigde Staten werd bijna heel Groundhog Day opgenomen? Stuur het antwoord op naar het mailadres info@fantastischefilmlocaties.nl of laat het me weten via social media. Onder alle goede inzendingen verloot ik een paar Pathé Thuis vouchers. Ja, zo eenvoudig kan het dus zijn. En dat was hem weer. Ontzettend bedankt voor het luisteren. En ik zeg, tot de volgende keer.